benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Over een jaar heeft Donald Trump wellicht de Amerikaanse verkiezingen gewonnen. Met Trump loopt Europa de kans dat het verder alleen komt te staan. Maar is dat met Biden niet ook al zo? Hoe moet Europa zich beschermen tegen een afhakende Verenigde Staten? Dat besprak ik vorige week met Paul van Hooft, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Kenneth Manusama, jurist en Amerika-expert.
We hebben ook al eerder geconstateerd dat het Amerikaans buitenlands beleid zal een bepaalde consistentie blijven hebben. En namelijk dat is, Amerika komt op één, de blikken gaat voor de komende 10, 20 jaar nog wel naar het Verre Oosten. Dus Europa zal toch echt zijn eigen plek moeten bevechten. We hebben genoeg redenen om te zeggen, om die aan die we te bouwen. Niet alleen omdat Rusland wellicht aan de deur staat, maar ook omdat we een migratie-issue hebben.
En hebben we meer tijd om te bouwen als Biden wint of niet? Of maakt dat eigenlijk niets uit?
Nou, ik denk dat Biden zal, aan de ene kant zal hij eerder geneigd zijn om Europa wel te helpen, maar daardoor zijn we als Europeanen misschien wel eerder geneigd zijn om wat langzamer te doen over het vormen van dat wij. Dus aan de ene kant kan je zeggen van het is gevaarlijk als een Donald Trump weer president wordt. Niet alleen voor Amerika, maar ook voor de wereld. Maar het zou wel hopelijk met nadruk dat we in Europa tot snellere koerswijzigingen komen.
Over één jaar komt het wel neer, denk je, op de swing states. Op Pennsylvania, Georgia, Arizona, Wisconsin. Daar moeten we vooral naar kijken, omdat het toch een nek-aan-nek race gaat worden.
Ja, het is nog steeds een nek-aan-nek race. Als je naar de nationale peilingen kijkt, dan staan ze ongeveer gelijk. Maar in een swing state zoals Arizona, die Biden won. En dat was een flip van een staat die eerder republikeins was. Ja, daar staat Trump weer gewoon voor. Wisconsin staat hij ook voor. Pennsylvania is ook weliswaar iets van +2 Biden ongeveer in het gemiddelde van de peilingen. Maar Michigan bijvoorbeeld, waar er een democratische gouverneur is, waar het lokale parlement in democratische handen is, staat Trump toch eigenlijk stiekem ook nog met een puntje of twee puntjes voor.
Paul van Hooft en Kenneth Manusama zijn opnieuw te gast, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. We beginnen, heren, met Handige Harry. Die wil het volgende weten. Kan een winst van Trump Europa krachtiger maken, omdat er meer ruimte is voor de Europese stem in plaats van het Westen? Bijvoorbeeld tegen China, waar de Verenigde Staten en Europa verschillen. Nou, Kenneth, begin jij maar.
Europa kan zeker wel krachtiger worden als Europa daarvoor kiest. En het zichzelf voldoende realiseert dat het inderdaad nu op zichzelf staat. En dat het geen speelbal moet worden van het spel wat Amerika, Rusland en China en mogelijk zelfs Iran spelen in deze
wereld.
Maar
toch, kan een winst van Trump Europa krachtiger maken, wil Handige Harry weten.
Niet op zichzelf, denk ik. Het ligt toch echt aan Europa zelf.
Het kan een trigger zijn. Hè? Ik probeer nog even in de geest van zijn vraag te blijven. Het zou een extra trigger kunnen zijn. Dat we zien, juist zie je wel, het is nu zo duidelijk als wat. Onder Biden is het misschien wat sluimerender. En dan denken we dat we toch wat meer tijd hebben om vooruit te kijken en achterover te liggen.
De ultieme trigger zou misschien zijn als Trump inderdaad doet wat hij een paar keer al heeft gezegd. En dat is namelijk echt zeggen tegen de NAVO-bondgenoten. Ik ga jullie niet meer helpen. En dus eigenlijk feitelijk uit het NAVO-verdrag willen stappen. Dan hopelijk dat de trigger is, met hoofdletter D, hoofdletter E, dat Europa zich op defensie en buitenlandspolitiek zich wat eensgezinder gaat gedragen.
Dan is het uit strategisch oogpunt bijna te hopen dat dat gebeurt, of niet, Paul?
Ja, het strategische oogpunt, als Trump weer zou winnen en inderdaad doet wat hij nu nog meerdere malen expliciet heeft gezegd.
Als je ervan uitgaat dat je Europa sterker wil maken, dan zou je zo strategisch moeten denken.
Op de korte termijn zou het dan veel slechter af zijn. Op de lange termijn zou het wellicht inderdaad de schok zijn die we nodig hebben. Want wat ik in de uitzending ook zei. In Amerika zien we nu een bepaalde generatie beleidsmakers en politici die heel erg blijven hangen. In ieder geval niet Trump, maar Biden. Heel erg zijn blijven hangen in dat soort Koude Oorlog model. En de overwinnaar van de Tweede Wereldoorlog, de overwinnaar van de Koude Oorlog. Maar de andere kant van die medaille is dat we dat in Nederland, in Europa ook zien. We hebben ook heel veel, vooral West-Europeanen, die dus opgegroeid zijn met de VS. En eigenlijk niet mentaal die stap kunnen maken dat dit niet meer de VS was van toen. Dus zo'n schok heb je ook nodig. En je hebt ook hier een verandering van generaties nodig. Want ik heb het idee dat mensen onder een bepaalde leeftijd, die ook dit allemaal niet hebben meegemaakt, toch een heel ander beeld hebben van de rol in de VS in de wereld.
Zeker. Dan de tweede vraag is van Joran. En er komen een paar juridische termen voorbij. Dus die schuif ik eerst even van jou. Zo denk ik het. Wordt de relatie met de Verenigde Staten op het moment dat Trump terugkeert niet gewoon opnieuw transactioneel, vraagt hij. Hij zegt, ik verwijs hierbij naar de vorige legislatuur, waarbij de dreiging om de NAVO te verlaten vanwege het onvoldoende bijdragen van andere lidstaten er net toe leidde dat de vrede afgekocht werd tussen aanhalingstekens door nieuwe.
Volgens mij is transactioneel niet per se juridisch, maar goed.
Maar legislatuur.
Legislatuur, ja. Ja. Nee, kijk, als je kijkt naar het NAVO-verdrag. Ik vind dat hoe de mensen over praten, over hoe de NAVO-verplichtingen liggen. Wat het betekent als Trump zegt van Nederland of Europa, Europeanen moeten meer bijdragen. Dan hebben mensen soms wel eens het idee dat er ergens een potje is waar geld in moet worden gestopt. Maar waar we het altijd over hebben, is gewoon voldoende bijdrage door middel van je eigen defensiebudget. Dus dat je zelf voldoende defensiecapaciteit hebt om een nuttige bijdrage te leveren, mocht het zover komen.
Dus logisch, volkomen logisch aan je afspraken houden en ook in je eigen belang.
Absoluut. Dus we hebben inderdaad de afgelopen 75 jaar inderdaad geleund op de Amerikanen, want die hadden een dermate groot defensiebudget. We hadden denk ik ook veel meer een waardegemeenschap met de Amerikanen, waar de NAVO ook voor een klein deel op is gestoeld oorspronkelijk. En dat is allemaal aan het afkomen.
Ja, maar dat is die mentale shift waar Paul het ook steeds over heeft. Dat denken heel veel mensen nog steeds. Dat die waardegemeenschap uiteindelijk natuurlijk op details, misschien als ze nu ook luisteren, maar jullie zeggen toch heel duidelijk, die is er gewoon niet meer. Natuurlijk ligt het genuanceerder, maar ga er maar vanuit dat er in ieder geval een mentale shift nodig is.
Joe Biden beleidt het met de mond. Hè. We hebben in de uitzending wel een mooi fragment gehoord van over vrijheid enzovoort. En toen hebben we toen hebben we eigenlijk ook al geconstateerd dat dat een boodschap is die niet meer geldt. En dus we kunnen er niet van uitgaan dat we inderdaad nog bepaalde waarden delen. En zeker als we zien dat Amerika met zichzelf in overhoop ligt als het gaat juist ook om die waarden. En die dat uiting komt in moeizame steun aan bijvoorbeeld Oekraïne. Is het nog steeds, hopen we inderdaad op triggers die Europa noopt tot zelfbezinning.
Ja, en steeds meer duidelijkheid dan scheppen. Tenminste, als je in deze manier van denken verder wil gaan, Paul. Aan duidelijk maken dat die breuk duidelijk is. Dat die breuk er is als het gaat over waardegemeenschappen. Het zijn twee verschillende waardegemeenschappen. Europa en de Verenigde Staten. Ja. En dat onwaarschijnlijk nog steeds lijkt.
Ja, kijk,
dat het vlak op elkaar zit.
Kijk, dus die spanning, die waren altijd al. Maar die waren in ieder geval lange tijd, omdat we een heel duidelijke gemeenschappelijke dreiging hadden tijdens de Koude Oorlog. Kon er ook kon er een beetje overheen stappen. Maar we hebben nog steeds veel gedeelde belangen. Maar sommige van die waarden, wat is nou precies wat we nog gemeen hebben? We moeten ook niet vergeten dat in de eerdere generatie Amerikanen, dat is niet altijd positief, maar dat waren dan eerste, tweede generatie Europeanen. Het waren gemigreerd uit Europa of hun ouders of hun grootouders. Dat betekent niet altijd dat ze een positief beeld hadden over Europa. Nee. Want anders veel Joodse Amerikanen zijn niet voor niks uit Europa vertrokken. Maar dat betekent wel dat ze een kennis hadden, een affiniteit hadden met oude Europese cultuur. Al dit soort kleine soort punten waarmee we aansluiting hadden, die zijn allemaal verdwenen, die zijn afgebrokkeld. Dus wat je dan overhoudt is democratie versus autocratie. Nou ja, we hebben zelf zien we dat in de VS, dat de Trump iemand is die ook niet, die houdt van democratie als hij verkozen wordt, maar niet zozeer als hij niet verkozen wordt. We zien in Europa dat er genoeg antidemocratische bewegingen zijn. Dus wat ons precies verbindt, is een stuk minder duidelijk geworden.
Dan een vraag van Anke van Krimpen. Die heeft het over WCN, dus de White Christian Nationalism. Die drijft de GOP en dus ook Trump. En dat het Europa ooit heeft losgelaten, de scheiding kerk en staat, zegt Anke, lijkt de nieuwe fundatie te vormen in de Verenigde Staten. De term kakistocratie trof mij als beschrijving van zo'n bestuursvorm. Dus dat is kakistocratie. Moeten we even goed onthouden, denk ik, want dat gaan we misschien veel vaker horen. En is dat iets waar Europa wat mee kan, met die beschrijving? Ken het?
Ja, het is een moeilijke beschrijving. White Christian nationalism is eigenlijk ook niet zozeer Trump. Het is meer, het is zeg maar Trump plus. In de zin van, Trump is wel het symbool, maar symboliseert het niet persoonlijk. Het is een beweging die eigenlijk door de hele Amerikaanse geschiedenis heen te vinden is in bepaalde vorm. Wat nieuw is, is dat de White Christian Nationalism beweging nu veel meer op de voorgrond is en veel meer macht heeft. Hey, die Freedom Caucus, waar we het vorige week over hadden, die is eigenlijk een beetje in het White Christian Nationalism gestoeld. En het omslagpunt is nu dat die waarschijnlijk de macht krijgen. En we hebben gezien dat Mike Johnson al heeft gezegd van ja, die scheiding kerk en staat, die weliswaar in de grondwet staat, die betekent niet wat er letterlijk in die grondwet zou staan. Hij heeft altijd gezegd van mijn kompas is de Bijbel en daar ga ik op af. Dat is mijn wereldview. Daar ligt denk ik wel een verschil tussen Europa en Amerika.
Een enorm verschil, toch?
Een enorm verschil. Omdat we die, nou laten we zeggen, oude westerse waarden als het ware, nog steeds wel vasthouden. En dat antidemocratische beweging zoals dat White Christian Nationalism is in Amerika, hier in Europa weliswaar aanwezig is, maar geen voet aan de grond krijgt. En als je ziet in Amerika hoe in de verschillende 50 staten er met verkiezingen gemanipuleerd kan worden door deze beweging, doordat ze bijvoorbeeld in een Georgia of in een Wisconsin de macht kunnen grijpen en daar de verkiezingen kunnen manipuleren, waardoor ze nog meer macht krijgen, enzovoort. Dan krijgen we wellicht iets richting 2024 van verkiezingsmanipulatie die de verkiezingsresultaat ernstig kan beïnvloeden. Maar hier ligt een duidelijke scheiding tussen Amerika en Europa. Het White Christian Nationalism, daar praten we nog niet zo heel veel over, denk ik, in Europa, in Nederland. Maar dat zouden we wel meer moeten doen. En met Mike Johnson op de poster, als we daar iets van maken.
Ja, want dat is veel duidelijker dan Trump inderdaad. Hè. De nieuwe speaker is daar veel meer een deelgenoot van. Dat betekent dus wel, wat kan Europa daarmee? Vraagt Anke van Krimpen, Paul. Dan komen we inderdaad op die waardegemeenschappen hierop focussen door te zeggen, zie je wel, we hebben totaal andere waardegemeenschappen. Open je ogen, zie dat het anders is.
Ja, wat we denk moeten doen in Europa is twee dingen tegelijkertijd. We moeten één duidelijk maken dat we niet ervan uit moeten gaan dat vanzelfsprekend, dat wij in de VS alles met elkaar gemeen hebben en dat ze uiteindelijk toch naar onze wijze woorden zullen luisteren. Dat is heel arrogant en op dit moment misplaatst. En tegelijkertijd, maar dat is een moeilijke soort dubbelbeweging, tegelijkertijd moet je nog steeds zoeken waar je wel overeenkomst hebt met de VS. Of in ieder geval met welke spelers in de VS je nog steeds overeenkomst hebt. En dan kun je nog veel meer gericht de groepen benaderen, de spelers benaderen. Je kunt veel meer met alle staten zijn, Europese bedrijven, Nederlandse bedrijven, investeerders zijn verdeeld over al die staten. Dat kun je misschien beter gaan koppelen aan publieke diplomatie. Zeg van, kijk, congreslid, u zegt al die nare dingen over de NAVO, maar begrijpt u wel dat die fabriek waar duizend van uw kiezers werken, dat hebben wij geïnvesteerd. Het zal wel vervelend zijn als dat niet gebeurt. We moeten gewoon assertiever zijn met dat spel, want omgekeerd, zoals met ASML, speelt de VS dat spel ook met ons. En China speelt dat spel.
Dus hier ook gewoon het oude machtsspel inzetten.
Ja.
En is daar niet voor schamen. Dat sluit een beetje aan bij de vraag van Johan Sterrenburg. Want die zegt, is een terugkeer van Trump en het daarbij inbegrepen meer isolationistischere buitenlandbeleid van de VS, is dat een startschot voor opkomende landen om assertiever te worden en bijvoorbeeld militaire invloedssferen te vergroten wanneer de hand van de VS korter wordt? En dat wil Johan Sterrenburg weten. Ik denk dat hij van jou weet, Paul.
Ja. Ik denk dat zeker het geval kan zijn. We moeten natuurlijk niet helemaal overschatten dat de VS heeft lange tijd zijn rol in de wereld verantwoord door te zeggen, of verdedigd door te zeggen van, kijk, als wij er niet zijn, dan stort alles in. Dan zijn er over oorlogen. Oorlogen zijn er ook geweest, terwijl de VS op het hoogtepunt van zijn macht was 25 jaar geleden. Wat je wel kan zien, is dat in bepaalde regio's waar de VS duidelijk aangeeft geen belangen meer te hebben, is dat het dan wat aan de machtsverhouding zou verschuiven. Je hoeft alleen, zonder te kunnen voorspellen hoe dat precies uit zou spelen, ik kan voorstellen als de VS opeens daadwerkelijk zou zeggen, we bemoeien ons helemaal niet met politiek in het Midden-Oosten, dat er nogal snel wat verschuivingen zouden kunnen plaatsvinden, wat regionale machtsbalansen, coalities andere kanten op zouden kunnen gaan. Dus dat moeten we niet helemaal onderschatten.
als afsluiter. Dat is een vraag van Martin Spekke. En die is denk ik voor jou kennend. Want hij vraagt zich af hoe belangrijk deze verkiezingen nu eigenlijk zijn. Hij haalt eigenlijk heel onze uitzending onderuit. Hij zegt, moeten we niet gewoon tot pak en beet een week voor de verkiezingen de VS er gewoon geen aandacht aan besteden? Of wellicht het doorgeven van de uitslag van een voorverkiezing. Dat is wel zo rustig. En ik zeg het toch even, omdat er zijn er wat heel wat mensen die er zo over denken. Wat zeg je dan tegen hem?
Dan zeg ik tegen hem dat we wel degelijk naar Amerika moeten blijven kijken. Omdat heel veel maatschappelijke dynamieken die we in Amerika zien, bijvoorbeeld het white Christian nationalism, of het aarzelen over de waarde van democratie, die we in Amerika zien, die zien we ook hier. Weliswaar op een lager pitje, maar die zijn er wel. We lijden zeg maar allemaal aan dezelfde westerse ziekte, zeg maar, waarbij we door de slecht functionerende overheid, globalisering, al die dingen waar we het wel over hebben gehad, dat die hebben het geloof en het vertrouwen in democratie geschaad. In Amerika zie je nu heel concreet wat het toe kan leiden. Namelijk dat er elementen zijn binnen je samenleving, binnen je politieke constellatie, die daar helemaal misbruik van maken, of in ieder geval daar hoogtij bij vieren. En dat kunnen we in Europa ook denk ik zien. Dus we moeten vooral aandacht aan besteden. Nou, dat is nog alleen maar over de interne dynamieken. Maar als we hebben het de hele tijd ook over buitenlandse politiek natuurlijk. Gaat Amerika ons verlaten? Gaat de blik echt helemaal naar het Verre Oosten? Moeten we de zaken in Oekraïne zelf gaan opknappen? Ja dan nee. Ik denk dat het heel belangrijk is hoe de kandidaten zich gaan uiten. En wellicht dat een Donald Trump zich alsnog terugtrekt, omdat hij achter de tralies verdwijnt. Dat er een andere kandidaat is, wat ik trouwens betwijfel. Maar goed,
je bent vanuit het volkenrecht, journalisten of juristen, ze betekent dat is ook een reële mogelijkheid. Dat zeg je niet zomaar in een bijzin, dat is ook een reële mogelijkheid dus.
Nou ja, er is een hele reële mogelijkheid dat Donald Trump wordt veroordeeld voor iets waar gevangenisstraf op staat. Er zijn 91 aanklachten tegen hem en allemaal staat de gevangenisstraf. Of het daadwerkelijk gaat gebeuren dat hij achter de tralies verdwijnt, dat is een tweede vraag. En een derde vraag is is hij dan nog steeds presidentskandidaat? Want dat kan in theorie nog steeds wel. Maar goed, om een lang verhaal kort, we moeten zeker blijven opletten gezien alle dynamieken die er op dit moment spelen.
Nou, dat is zo'n adequaat antwoord op Martin Spekke. Of wil je er nog overheen, Paul? Je kan niet mee doen, hè?
Nee, maar ik kan nog even om te onderstrepen. Eigenlijk is het inderdaad belachelijk dat we zoveel tijd en zoveel energie steken in de verkiezingen van een land aan de andere kant van de wereld. Maar ja, als je dat niet wil, dan kun je of inderdaad niet meer gaan luisteren. Of misschien moeten we inderdaad zorgen dat we onze zaakjes op orde hebben. Want het is gewoon een beetje. Ja, het is een beetje een blamage dat we elke 4 jaar gooien we een muntje op en hopen dat het goed valt. En ja. Maken we ons weer nerveus, dan doen we of niet. Dus als we daarvan af willen, moeten we gewoon echt zelf onze broek
opbouwen. Dus Martin heeft gelijk, tenminste, als we de disclaimer erbij zouden zeggen, dat we onze zaakjes goed op orde zouden hebben. Precies. Tot het zover is, blijven we gewoon aandacht aan besteden. Dank je, Paul van Hooft, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Kenneth Manusama, jurist en Amerika-expert. En volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je De Strateeg vaker horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.